En vanavond beginnen wij aan de diverse typen van de zesde bedeling. En daartoe gaan wij eerst naar Genesis 5. En wij lezen in Genesis 5, vers 15. En Mahalal leefde 65 jaren en hij gewoon Jered. En Jered is dus inderdaad de zesde in de reeks. Daarna staat er in vers 18, Jered leefde 162 jaren en hij gewoon Henoch. En van Henoch staat dan in Judas, helemaal in het Nieuwe Testament, dat hij is de zevende van Adam, zodat je tenminste weet hoe je tellen moet. Maar de vader van Henoch was Jered. En die is dan dus de zesde. Zijn naam is ook een hele duidelijke. We zijn het ons natuurlijk niet altijd bewust. Maar we komen de naam Jered tegen in de naam Jordaan. Jered, Jordaan. Jered betekent gewoon afdalen. En dat is wat de Jordaan ook doet. Dieper dan welke rivier ter wereld trouwens ook. Hoger kan je niet zeggen, maar lager wel. Tot in de Dode Zee immers. Afdalen, nederdalen. En dat woord is uiteraard kenmerkend voor wat wij hebben leren kennen als de zesde bedeling. Een korte, weet u nog, de bedeling van de volheid der tijden, vanaf populair gezegd opname van de gemeente, laat ik het maar niet populair zeggen, laat ik het maar nauwkeuriger zeggen, vanaf het begin van de 70ste week van Daniël. Nou, het zou kunnen zijn dat er twee dagen tussen zitten of zo. Of één, ik zeg maar wat, dat maakt me niet uit. Officieel, hè. Begint aan het begin van de 70ste week van Daniël. En eindigt, omdat hij voltooid is uiteraard, wanneer de zoon des mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Dat wil zeggen wanneer de 1000 jaren beginnen. In de praktijk zijn de zevende bedeling. Want in de periode daaraan voorafgaand, die huishouding van 40 jaren, is sprake van allerlei gebeurtenissen die rechtstreeks samenhangen met de wederkomst van Christus. Begrijp je me niet verkeerd? Officieel vindt de wederkomst van Christus plaats voor zover je kunt zeggen dat het ooit op een moment zo is. Officieel is dat het einde van de 70ste week van Daniël. Nauwkeuriger kun je het in de Bijbel niet vinden. Maar het is nauwkeurig genoeg, al moet ik erbij zeggen, dat daar uiteraard zijn komst, dan wel zijn wederkomst, genoemd wordt, beschouwd wordt in relatie tot het Joodse volk. Daar komt dat vandaan. Het zijn onderscheidingen die soms niet gemaakt worden. Daar komt een heleboel verwarring uit voort, die ik u niet zal vertellen nu natuurlijk. Maar u weet hoe dat is, hè? In Daniël staat dat. Daniël 9, vers 24. 70 weken zijn bestemd niet over de gemeente, niet over de volkeren. Ook niet over de 10 stammen van Israël trouwens. Over uw volk en uw heilige stad. Dat wil zeggen het Joodse volk en de stad is Jeruzalem. Die wordt in het volgende vers dan ook met name genoemd. En dat komt weer omdat heel die tijdrekening nou eenmaal is opgehangen aan de geschiedenis van Jeruzalem in het verleden, maar ook in de toekomst. En die 70ste week, die laatste 7 jaar van die totale periode die daar genoemd wordt, die eindigt met enerzijds de verwoesting van Jeruzalem, anderzijds de komst van de Messias dus, officieel. Dat is de gelegenheid waarbij hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg enzovoorts. Dat is echter niet het begin van die bedeling, het is er ook niet het einde van. Het is gewoon het eind van de 70ste week van Daniël. Maar de hele periode neemt meer tijd in beslag, want voordat de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg, moet er nog 1 week van jaren verlopen met betrekking tot slechts het volk van Daniël en hun heilige stad. Dat wil zeggen met betrekking tot Jeruzalem, Dagen namelijk waarin alsnog, of nog steeds, waar eigenlijk ook alsnog het evangelie gepredikt gaat worden. Met name in Jeruzalem. Hetgeen ons ook daadwerkelijk beschreven wordt in Openbaring 11. Maar daadwerkelijk in Jeruzalem, hetgeen moet leiden tot een gelovig overblijfsel. Uit het Joodse volk, uit de Joodse staat en nog nauwkeuriger ook uit de Joodse stad. En als dat er is en de naam des Heren aanroept, dan komt hij, want hij komt als men officieel zich tot hem bekeert. Ja. Staat ook in de Bijbel trouwens. Nou ja, ook in Zacharia 13 en 14, maar ook gewoon in Handelingen 3 of zo. Hè. Betert u dan en bekeert u op dat hij, ongeacht wat er precies staat in de Statenvertaling, daar ga ik nou niet op in, opdat hij zenden zal, Jezus, enzovoorts. En zo zijn er nog wel meer uitspraken over in het Oude Testament. Deze dingen staan vast, zolang je ze nauwkeurig genoeg leest. Goed, maar daar moet ik het niet over hebben. Waar het om gaat is dat die hele periode van eerst 7 en als u mij vraagt, daarna nog 33 jaren. Die hele periode van totaal 40 jaren staat in het teken van de openbaring van het Koninkrijk van Christus. Of korter, de openbaring van Jezus Christus uiteraard. Dat is wanneer hij zal nederdalen. En om mij moverende redenen, die tekst heb ik geleerd van een politicus. Om mij moverende redenen, ik heb er zo mijn reden voor, betekent dat, voeg ik er nog maar even aan toe, dat die 33 jaren vanaf het eind van de 70ste week van Daniël tot aan het begin van de 1000 jaren door mij niet ontleend zijn aan symboliek, maar gewoon aan klare Bijbelse taal. Niet dat het 33 jaar duurt, dat haal ik uit de symboliek. Maar dat er zo'n periode is van het eind van de 70ste week tot dat alle volkeren aan Christus zijn onderworpen, dat staat wis en waarachtig uitgebreid genoteerd in heel wat profetieën. Waaronder Matthäus 24 en 25. En eigenlijk al in Daniël 9. 70 weken zijn bestemd over uw volk. En uit het verband blijkt dat het maar zo'n klein volkje is. Een overblijfsel. En dat is heel wat anders dan dat de volkeren der aarde aan Christus zijn onderworpen. Dat moet daarna alsnog gebeuren. En dan pas beginnen de 1000 jaren. En nog een ander is, die herinner ik mij van toen ik 12 was, denk ik. Ik ben met die dingen grootgebracht, broeder. Ik heb er mijn leven lang over nagedacht. Of ik dat nou wilde of niet. De vraag namelijk. Nee, we hadden de vliering vol liggen met boeken ook over de wederkomst en schema's. En met boeken van Johannes de Heer en mijn grootvader niet te vergeten en weet ik veel wat. En daar snuffelde ik ook wel eens in. Hè? Ik wist niet dat het mocht, maar ik deed het gewoon. Hè? Dan had je een schema, allebei de volgorde van gebeurtenissen straks in verband met de wederkomst van Christus. Het duizelde me. Ik denk, dat kan ik nooit onthouden. Hè? Maar goed, ik weet wel dat ik de vraag had. Hoe het mogelijk was dat Israël als zendingsvolk zou optreden om het evangelie te brengen aan alle volkeren. Hoe dat zou moeten. Want de grote verdrukking zou moeten leiden tot de bekering van Israël en dan begint het duizendjarig rijk. Lees het maar na bij Johannes de Heer. Dat zeg ik uit respect voor de man, overigens. Lees het maar na. Grote verdrukking leidt tot de bekering van Israël en dan begint het duizendjarig rijk. Maar wanneer moet nou, de term is ook van hem, hè, duizendjarig rijk. Maar wanneer moet nou Israël als gelovig volk dus het evangelie prediken aan de volkeren? Dat kan niet in de grote verdrukking, want in dat schema zijn ze dan nog niet tot bekering gekomen. En daarna, dat is mosterd na de maaltijd. Want ongelovigen gaan die 1000 jaren niet binnen. Dus waar plaats je dat? Nou, heel eenvoudig. Die 70ste week loopt niet uit op de 1000 jaren, maar er zit nog een flinke periode tussen. En dat is niet alleen op grond van dit argument, maar het wordt ook in de Bijbel uiteraard beschreven. Al die profetieën, er zijn er nogal wat, die spreken over een bekeerd Israël dat bedreigd wordt door heidense volkeren, de omliggende volkeren. En waarbij dan staat dat de Heer Jeruzalem zal redden en al dat soort dingen meer. Profetieën die in onze dagen ten onrechte worden toegepast soms op de tegenwoordige Joodse staat, die profetieën zijn van toepassing na de 70ste week van Daniel, uiteraard na de bekering van, laten we zeggen, Jeruzalem, maar voordat de 1000 jaren zijn aangebroken, uiteraard. Er zit een periode tussen, enzovoort. Het aardige daarvan is natuurlijk dat heel wat andere profetieën ineens ook ruimte krijgen. Want hoe je het allemaal bij elkaar moet verzinnen. Nee, verzinnen is niet het goede woord. Maar hoe je het allemaal geplaatst krijgt. Gog en Magog en al dat soort dingen. En Armageddon en al dat soort dingen. Allemaal bij elkaar in een periode van minder dan 3,5 jaar. Want daar komt het op neer. En dan nog een logische samenhang daarin te ontdekken. Dat wordt heel moeilijk. Nou ja, dat is onmogelijk. Het is onmogelijk. Met andere woorden, we hebben eerst 7 jaar en dan 33 jaar zijn er totaal 40 jaar. 7 jaar van verdrukking, nee niet, ik zeg het fout, 7 jaar van de 70ste week van Daniel, tweede helft daarvan is de grote verdrukking over dat uitverkoren volk, of hoe je dat maar zegt, hè, over de uitverkorenen uit Matteüs 24, zo die dagen niet verkort werden. Maar onder uitverkorenen worden ze verkort. Tot maar 3,5 jaar namelijk. Dan valt Jeruzalem namelijk. En verschijnt de Heer op de Olijfberg. Maar de grote verdrukking is dan nog lang niet afgelopen. Alleen voor zover wij het gedachten dat het 3,5 jaar was, moet ik u zeggen, ja dat klopt, maar dat gaat over 70 weken, zijn bestemd over uw volk. En dat gaat alleen over de Joodse natie en de Joodse stad, niet over de rest van de wereld. Daarvoor duurt het veel langer. En in dat verband lees je nogal wat profetie in het Oude Testament over oordelen die zouden komen over nogal wat volkeren. Dat moet allemaal in die tijd daarna gebeuren, maar het oordeel begint bij begint bij Israël, dat wil zeggen bij Juda. Die, net als dat David eerst koning werd en als koning erkend werd door zijn eigen stam, zo zal de Heer ook komen eerst tot zijn eigen stam, tot Juda namelijk. En dan heb daarna moeten trouwens die andere stammen nog tot bekering komen en verzameld worden enzovoorts. En daarna praten we pas over de heidenen en daarna hebben we het pas over de 1000 jaren. Er zit dus een aanzienlijke periode tussen. Het is ook die generatie uit Matteüs 24, hè? Maar die heb ik u natuurlijk allemaal besproken toen we die bedeling zelf bespraken. Maar het is aardig om het eens even nog naar voren te halen. Zo moeilijk is het niet. Echt niet. Maar hoe dan ook, de hele periode heet de bedeling van de volheid der tijden. In de Bijbel, dat is niet de naam die wij gegeven hebben, die staat gewoon in Efeze hoofdstuk 1, waar het werk van de Heer besproken wordt, is de verborgenheid van zijn wil tot in, want dat staat er echt, tot in de bedeling van de volheid der tijden. En al wat heel wat tijden die in de Bijbel werden aangekondigd, lopen dan af. De 70 weken van Daniel bijvoorbeeld, de 7 tijden van Babel, de 2000 ellen van Joshua, is dat ook tijd? Ja, dat is ook tijd. De 2 dagen van Hosea. Ik aarzel wat, omdat dat ook een dubbelzinnige uitspraak is in Hosea, over na 2 dagen op de 3e dag, maar niettemin, die loopt dan ook af. De tijden der heidenen lopen dan af. Dus die heb je er nogal wat, hè? Ik bedoel, die dingen die grijpen allemaal in elkaar. Maar de hele periode wordt gekenmerkt door de wederkomst van Christus. De opname van de gemeente gaat aan de 70ste week van Daniel vooraf. Uiteraard, ik vind daar niks aan uit te leggen. Daar heb ik ook nooit problemen mee gehad. Dat is vanzelfsprekend, heeft er namelijk niks mee van doen. God heeft ons niet gesteld tot toorn of wat dan ook. Iemand zei, het is een zegen, er staat toch in de Bijbel dat je in grote verzoekingen, verdrukkingen, beproevingen valt. Dan moet ik u zeggen, is dat dan alleen een zegen voor die laatste generatie? Wat jammer dan voor al die gelovigen die voor die tijd ertussen uitgeknepen zijn. Ik vind dat geen argumenten. Het zijn geen argumenten. Het argument is dat voordat de Heer de draad van de geschiedenis van Juda, dan wel Israël, weer opneemt, moet er eind gekomen zijn aan het werk aan de gemeente. Het een en het ander zijn twee verschillende dingen. En ze liggen na elkaar. En niet naast elkaar. Je kunt niet nog bezig zijn met de eerstelingen van de oost bijeen te rapen, terwijl de oost al begonnen is. Ja, het is beeldspraak, maar uit het Oude Testament. Eerst die eersteling en daarna een ander wellicht, maar dat komt daarna pas. Het gaat van een bepaalde volgorde. Het zijn dingen die elkaar niet verdragen. Vandaar dat noodzakelijkerwijs de gemeente weg moet zijn voordat de 70ste week van Daniël begint. En andersom, als het niet zo zou zijn, is er ook geen enkele noodzaak om twee getuigen naar Jeruzalem te sturen. Want er zijn vandaag meer dan twee getuigen in Jeruzalem. Zolang de gemeente hier ook is, natuurlijk. Dan kunt u zeggen, ja, maar de Heer kan dat toch zelf bepalen. Ja, dat kan de Heer wel zelf bepalen. Maar de Heer heeft zelf bepaald dat Israël tot bekering gebracht zal worden door de gemeente. En de Heer heeft ook bepaald dat de hele gemeente, slapend of wakend, zal worden opgenomen. En daarmee is verklaard waarom hij twee oud-gedienden stuurt alsnog om het werk van de gemeente zelfs letterlijk hier op aarde voor te zetten. Enzovoort. Die dingen grijpen zo volkomen natuurlijk in elkaar. Niet omdat ik het zo u voorhoud op geraffineerde wijze, maar zo staan die dingen in de Bijbel. Ze plaatsen zich vanzelf. Ik heb alleen maar één ding eraan toe te voegen. Dat had ik eerder dan moeten zeggen. Dat is, je moet doen wat de Bijbel zegt. Niet proberen een schriftgedeelte in zichzelf te verklaren. Dat is onmogelijk. De Bijbel zegt dat niet kan. Maar je moet schrift met schrift vergelijken. Je moet overeenkomende punten naast elkaar leggen. Liefst zoveel mogelijk. En dan ontstaat vanzelf een geheel. Dat is het. Dat begint op studie te lijken. Dat is ook zo. Ja, dat is waar. Dat is niet maar lezen. Maar ik heb iemand gekend. Hij zegt, zeg maar David, zei hij tegen me. Ik heb hem nooit zo genoemd. Het was een Engelsman. Ik heb iemand gekend die zei, er staat nergens in de Bijbel dat we de Bijbel moeten lezen. Er staat nergens. Wat er wel staat, is dat je er verstandelijk acht op zou moeten geven. Of dat je de schriften zou onderzoeken. Maar nergens staat dat je het moet lezen. Onthoud hem maar. Je zult hem toch moeten lezen dan dus. Logischerwijs, het is maar wat je onder lezen verstaat. Dat weet ik ook wel, maar ik vond het wel een aardige uitspraak. En het is inderdaad correct, hè. Weet u nog dat Ezra ooit een keer, toen hij met die ballingen uit Babel terugkwam, dat hij toen de hele dag, dagen denk ik zelfs, las de woorden van de wet en dan steeds stopte en het dan eerst verklaarde. En dan las hij weer verder, dat staat allemaal in de Bijbel. Niet maar lezen als ritueel, maar lezen en verklaren en uitleggen, enzovoorts. Nou goed, ik laat het er maar bij. Ik moet zeggen dat de opname van de gemeente aan de 70ste week van Daniël vooraf gaat, onmiddellijk eraan vooraf, als u mij vraagt, maar ik vind nou geen punt. Wat wel een punt is voor mij, om elke keer opnieuw te zeggen, is dit, dat in 1 Thessalonicenzen 4, weliswaar naar onze maatstaven, zal ik maar zeggen, populair gezegd maar weer, sprake is van de opname van de gemeente. Dat woord komt daar ook vandaan. We zullen tezamen opgenomen worden, de Heer tegemoet in de lucht. Maar het wordt daar gerelateerd, die gebeurtenis daar wordt gerelateerd niet aan de 70ste week van Daniël, op geen enkele wijze. Hij wordt gerelateerd aan de wederkomst van Christus. En dat is ook de draad die de apostel daarop pakt. Hij heeft tot heel wat misverstand geleid. Wat daar staat gewoon is, de Heer zal nederdalen, maar eerst en daarna wij. En dan gaan wij hem tegemoet, wanneer hij definitief nederdaalt, zal ik maar zeggen. Maar voordat hij nederdaalt, gaan wij hem tegemoet. Of in nou in gewone taal, voordat hij wederkomt, vindt de opname van de gemeente plaats. En ruim daarvoor. Daar zit die 70ste week van Daniël nou eenmaal tussen. En ik kan het met grote stelligheid zeggen, want ik ben niet benauwd voor de Bijbelse typologie. Je herkent het ogenblikkelijk in de Bijbelse typologie. En daar is die voor. En dat zegt veel meer dan hoeveel uiteenzettingen ook. Dat blijkt wel, want de uiteenzetting uit 1 Thessalonicenzen 4 is wat mij betreft volkomen duidelijk. Maar het zou je gedacht zijn hoe er oeverloos over gediscussieerd wordt. Maar een plaatje van het plaatje van de vrouw die bevalt van een mannelijke zoon die weggerukt wordt tot God en zijn troon, waarna de vrouw vlucht naar de woestijn, uit Openbaring 12, vind ik geweldig. En dan weet ik wel dat daar ook over gediscussieerd wordt, maar dan komt er dan een 1 Thessalonicenzen 4 niet kent. En nog zo wat schriftplaatsen niet. Je moet ze netjes tegen elkaar aanleggen en dan lopen ze synchroon. De vrouw is Israël, de mannelijke zoon is de gemeente. De vrouw vlucht naar de woestijn, dat wil zeggen een gelovig overblijfsel van Israël heeft na de opname van de gemeente een plek in de woestijn waar Israël zal bewaard worden. Dat staat allemaal in oud-testamentische profetieën trouwens ook heel uitgebreid. En bovendien hebben we natuurlijk Leviticus 12, wanneer een vrouw bevalt van een jongetje, een knechtje gebaard heeft, is zij 7 dagen onrein. En daarna nog 33 dagen. En dan heb je hele chronologische schema's, sluit allemaal perfect in elkaar. En wanneer een vrouw bevalt van een mannelijke zoon, en het is inderdaad de eerste, al wat de baarmoeder opent, wat gebeurt er dan dus met het kind? Is bestemd voor de Heer. Op grond van eerst geboorterecht. Nou, dat is de gemeente. Kan niet missen. Ik bedoel, dat zijn zulke duidelijke dingen. Zeker als je het leest op bladzijde 1100, 1200, zoveel, waar het maar was, kon ze gaan niet vinden. Ik bedoel, dan ben je al helemaal achteraan in de Bijbel, dan moet je dit soort dingen toch zo zonder meer herkennen. Dat is duidelijk genoeg. Hè? En daarna is er sprake van 3,5 jaar en dat soort dingen. Dat betekent dat je na de opname van de gemeente in de chronologie terechtkomt. Inderdaad, in de 70ste week van Daniël. En aangezien de vrouw ogenblikkelijk onrein wordt na de geboorte van de zoon en niet pas een paar dagen later, geloof ik dus ook dat de opname van de gemeente en het begin van de 70ste week in elk geval valt in hetzelfde jaar. En dat is dan ruim genomen. Als een dag voor een jaar staat, 7 dagen en 33 dagen. Als het kind geboren wordt, is die vrouw meteen vanaf die dag onrein. 7 dagen. En wat Israël betreft klopt dat precies, want het is dan onrein. Het is namelijk ongelovig. En op de 8e dag zal het vlees zijner voorhuid besneden worden van het jongetje. Want na 7 jaren vindt de wederkomst van Christus plaats samen met de gemeente. Dat is de openbaring van de heerlijkheid van Christus en de gemeente. En daar is de besnijdenis een uitbeelding van. Daar ga ik nog maar niet verder uitleggen hoe dat zit. Maar dat is zo, ja. En hoe lang duurt het dan? Nog 33 dagen precies, ja. En tot het heiligdom zal zij niet komen, enzovoort staat er dan van bij. Dat is precies wat je van Israël dan kunt zeggen, want er zijn nog de tijden van de grote verdrukking enzovoorts. Dat is pas afgelopen 33 jaar later dus blijkbaar. Maar na een aanzienlijke periode in elk geval. Het zijn dingen die zo geweldig synchroon lopen, ik noem nou maar 2, 3 dingen. Maar dan kan je zo nog 5 andere schriftgedeelten naast leggen dat zo in elkaar schuift. Dat is herkenbaar en wij kunnen het, wij hebben niet het recht om het de heer kwalijk te nemen dat hij op velerlei wijze nou eenmaal gesproken heeft. En wij kunnen niet tegen de heer zeggen, heer, u mag maar op één manier tot ons spreken, al het andere accepteren wij niet. Dat is toch dwaas, hè? Nou, oké. De hele 40 jaar, die hele bedeling van de volheid der tijden, om zo te zeggen, wordt gekenmerkt door het nederdalen van de Heer. Het wordt zelfs met dat woord aangekondigd in Genesis 11. Want u weet, misschien, dat moet u weten inmiddels, dat die bedeling van de volheid der tijden er uiteindelijk op uitloopt dat het wereldrijk van die dagen, ik bedoel het antichristelijke wereldrijk van de duivel, zeg maar, met Babel als hoofdstad, daar geoordeeld zal worden. Ik heb u eerder uitgelegd de situatie, de bedeling, de huishouding van menselijk bestuur, van die volkeren dus, hè, begint officieel na Noach, maar in de praktijk 130 jaar later bij Genesis 11, dat wil zeggen bij Babel, en daarna de spraakverwarring en de verstrooiing van de mensheid over de gehele aarde, die in hoofdstuk 10 trouwens uitgebreid toegelicht wordt. Maar diezelfde situatie van die volkeren eindigt in de wederkomst van Christus, wanneer immers alle volkeren zullen samengebracht worden onder één koning der koningen. En heer der heren. Toch? Door in één koninkrijk gebracht. De ideaal van een verenigde mensheid en verenigde naties enzovoort wordt gerealiseerd niet door de antichrist, en dus onder Babel, maar onder Jeruzalem. Die heb je toch, hè? En hier begint de geschiedenis van die volkeren bij Babel, in Genesis 11, en het eindigt in Jeremia 50 en 51. Nee, dat kan niet, het is al Ezekiel. Jongens, ik word ook al een dagje ouder, hoor. Ezekiel kan toch ook niet? Is het toch Jeremia? Ja. Ja. Jeremia 50 en 51. Dat wil zeggen, met de verwoesting van Babel. En ik zei met opzet niet openbaring, om de eenvoudige reden dat al wat daarover staat, nou, dit is niet goed. Het meeste wat erover staat in openbaring, over de ondergang van Babel, openbaring 17, 18, 19. Het meeste wat daar staat is letterlijk ontleend aan Jeremia 50 en 51. Dat ontgaat ons, omdat we die hoofdstukken niet kennen. Maar het is wel zo. Worden dus precies dezelfde uitspraken worden, in het Grieks geciteerd, maar uit het Hebreeuws van Jeremia 50 en 51. Af en toe is er een woord anders, maar het komt op hetzelfde neer allemaal. Dat moet dus nog gebeuren. Kunt je niet van Jeremia 50 en 51 de ondergang van Babel afmaken door te zeggen dat in het verleden Babel verwoest is geworden, want daarna hebben we altijd nog openbaring 17, 18 en 19. En daar worden die profetieën van Jeremia 50 en 51 aangehaald en dus moet het nog gebeuren. Althans, definitief. En dat gebeurt inderdaad in die dagen van de wederkomst van Christus. Maar dat is uiteraard voor de 1000 jaren. Maar na de 70ste week van Daniel. De 70ste week van Daniel eindigt met de ondergang van Jeruzalem. En voor degenen die dat verschil tussen Babel en Jeruzalem niet kennen, moet ik zeggen, ja, sorry, maar dan moet u maar een andere keer terugkomen. Dan sommigen kennen het verschil niet. En er zijn er nog die denken dat het Rome is. Hè? Ja. Net hoe het uitkomt. Dat is, ja. Ik kan beter niet verder op ingaan. Ik heb het gewoon over wat de Bijbel hier letterlijk over zegt. Begint bij Babel. En er begint in Babel bij Genesis 11. Want in Genesis 11 wordt verteld hoe het zo gekomen is. Namelijk, de mensheid was enerlei spraak en enerlei woorden. En het geschiedde dat zij tegen het oosten togen en dat zij laagte vonden in het land Siniar, het tweestromenland. Siniar is hetzelfde als Mesopotamië, twee stromen. Siniar. En zij woonden al daar. Zij zeiden in ieder tot zijn naaste, kom aan, laat ons tichelen strijken en wel doorbranden. En het tichel was hun voor steen, het lijm was hun voor leem. En het aardige is dat de Bijbel zelf zegt dat Babel de moeder is van alle hoererijen en gruwelen der aarde. Terwijl als je het oorspronkelijk leest in Genesis, het begin van Babel, lees je dat in Babel men het maken van het strijken van tichelen heeft uitgevonden. Hoezo de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde? Het strijken van tichelen is de uitbeelding van religie. Alle religie. En zo verklaart de Bijbel zich. Alleen wie hecht aan religie, zal dit dus niet willen begrijpen. En dan is het ook niet meer uit te leggen natuurlijk. Je kunt niet iets uitleggen aan iemand die het niet wil begrijpen. Toch? Zei Paulus. In Hebreeën 5 en 6. Het is onmogelijk iemand die afvallig wordt opnieuw wederom te vernieuwen tot bekering. Het gaat daarover. Mensen die het niet willen, die geen vaste spijs meer willen, houdt dat op, hè, dit soort zaken. Maar goed. Tichelen zijn een beeld van religie. Het herhaalt zich, maar dat weet u langzamerhand. Het herhaalt zich later bij Israël in Egypte. Ook als een land gelegen aan een rivier en afhankelijk van de rivier enzovoort. En men maakt daar tichelen. Soms denk ik dat Nederland van oudsher zo religieus was, omdat we hier ook zitten aan het, putje van Europa, zeggen ze oneerbiedig, hè? Aan de mond van de grote Europese rivieren die allemaal hier in, de meeste althans, hier in Nederland samenkomen. En bij Katwijk de zee in gingen vroeger.
En dan steekfabrieken ernaast.
Ja, natuurlijk. En tichelen strijken, ja. Je moet oppassen. Nou ja, doe maar. De tichel was hun worst. Meer vertel ik nou niet. Zij zeiden, komt aan, laat ons, zeiden, kom aan, laat ons tichelen strijken. Vers 3. Vers 4, ze zeiden, kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen en een toren, welks opperste in de hemel zijn, en laat ons een naam voor ons maken. Moet toch duidelijk zijn dat het de uitbeelding is van religie. Bovendien, religie tot in onze dagen dwingt de mens tot het bouwen van torens. Want de scheiding tussen symboliek en letterlijke zaken is zo groot niet als men dikwijls denkt. Wat is dat voor een eigenaardigheid? Als een mens hoogmoedig wordt en denkt zelfs tot God te kunnen naderen, groot te kunnen worden, zichzelf te ontwikkelen zodanig dat hij tot God of zelfs boven God uitkomt, wat gaat hij dan doen? Torens bouwen. Weet wat ik nou aan denk? Aan Dubai, dat is failliet, hè? Ze hebben daar zo'n groot ding gebouwd, hoe hoog was het ook weer? 800 meter hoog, het bouwwerk, of wat was het? Niet te geloven, dat is 8 keer de Domtoren uit Utrecht. Zo'n groot gebouw. En er bestaan ook veel meer van dat spul. En ze zijn failliet. Ja, dat komt, dan moet je, want ze maar geen geld moeten lenen in Alkmaar. Of in Wochnum. Nou ja. Hey? Ja, ja, die komen nog aan de beurt. Laat ons voor onze stad bouwen en een toren, welks opperste in de hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, omdat we niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Toen kwam de Heere neder. Jered. Toen kwam de Heere neder. Afdalen. Jered. Om te bezien de stad en de toren die de kinderen de mensen bouwden. En hij zei in vers 7, kom aan. Ik vind het altijd vermakelijk, want dit is humor. Dat kan niet missen. Ik wens er niet serieus op in te gaan dat de Heer zijn eigen woorden leent van de mensen in Babel. Niettemin doet hij dat, maar dat is humor. Zij zeggen, kom aan, laat ons. Kom aan, laat ons. Dan zegt hij, oh, kom aan, laat ons nedervaren, je redt. En laat ons hun spraak al daar verwarren, opdat een ieder de spraak zijns naasten niet horen. En dat is wat de Heer deed, en ze hielden op de stad te bouwen. En dat is achteraf commentaar op hoofdstuk 10, waar sprake is van die 70 volkeren, om zo te zeggen, die van Noach afstammen en die over de aarde verdeeld zijn geworden, en ieder naar hun huisgezinnen en naar hun spraken en dus in hun landschappen en naar hun volken. Want een volk wordt geacht een volk te zijn doordat het dezelfde spraak heeft en daarmee dezelfde cultuur en dus dezelfde religie, godsdienst. Dat is essentie van. Dat zijn we allemaal kwijtgeraakt, dat soort dingen. Maar dat is wel zo, hè. Als je een volk wil leren kennen, moet je in de eerste plaats hun taal leren. Het zit niet andersom. En aan die taal, in die taal ligt al heel wat denkwijze, levenswijze, dus van de cultuur van een volk vast. Maar goed, meer zullen we daar niet over zeggen. Maar het punt is dat wat hier beschreven staat op voorhand de uitbeelding is van hoe het afloopt met de volkeren der aarde. Want het loopt af dat men inderdaad weer die mensheid probeert te verenigen in één rijk, in één cultuur, in één godsdienst. Inderdaad met dezezelfde stad, op dezelfde locatie, Babel, als hoofdstad. Maar dat leidt ertoe dat de Heer inderdaad zal nederdalen en een eind daaraan zal maken. Die heb je toch hopelijk, hè? Het is meteen profetie over hoe het afloopt. Maar goed, de details daarvan ga ik dan verder maar niet in. Maar dat Babel blijft een rol spelen, meestal op de voorgrond en soms op de achtergrond van de Bijbelse geschiedenis. En binnenkort dus weer helemaal op de voorgrond. Daar komt het op neer. Maar de Heer zal nederdalen. In de zin van wederkomen, maar veel meer dan dat natuurlijk. Hij gaat zich alsnog weer bezighouden met de gang van zaken op aarde. Ook dit wordt dikwijls niet begrepen, kan ook niet begrepen worden, als men niet erkent dat fundamenteel de Heer dat in onze dagen niet doet. Dat wil zeggen, men zou eerst moeten erkennen, in de eerste plaats uit de Bijbel zelf uiteraard, dat wij leven in de dagen waarin de Heer zegt, waarvan de Heer zei, ik zal mijn aangezicht in die dagen ganselijk verbergen. Ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal, enzovoorts. Dat staat al in Deuteronomium natuurlijk, maar later herhaald, en met betrekking niet alleen tot Israël, maar met betrekking tot heel de wereld, herhaald in Romeinen 1 in elk geval. Want de toorn Gods wordt geopenbaard over de goddeloosheid der mensen die de waarheid en ongerechtigheid ten onder houden enzovoorts. Dat is de wereld van vandaag meer dan ooit tevoren. De waarheid in ongerechtigheid en onderhouden. En het is meer dan ooit tevoren. Omdat er meer mogelijkheden zijn dan ooit tevoren om de waarheid te kennen. Waar des te heviger is de activiteit om de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden. Heb je ook gehoord dat de aarde afkoelt? Niet gelezen van de week? Ja, de laatste 2 jaar. Ik wist het al lang. Ik had het al lang gemerkt. Ik heb van de zomer nog een paar keer geroepen. Hoe zit het nou met de opwarming van de aarde? Maar goed, dat is maar een geintje. Maar serieus. Maar niemand besteedt er aandacht aan. Komt in het nieuws, maar dat wordt meteen weggemoffeld. Want dat valt buiten de religie die men zich heeft gekozen. Als je God niet meer erkennen wil als schepper en als heer van het heelal. En je wil toch ergens voor leven. Ja, dan moet je een andere god uitvinden, een andere religie. En de mens doet dat, want volgens de Bijbel is de mens een dienstknecht. Hij moet ergens voor leven, hij moet zich ergens aan kunnen overgeven, zich ergens aan kunnen onderwerpen. En als het niet God is, moet hij wat anders bedenken. En als je geen geestelijke machten of wat dan ook wil erkennen, op geen enkele wijze, dan moet je dus de natuur gaan dienen. He? En dan zet je in voor de Wereld Natuurfonds of iets dergelijks, of de dierenbescherming of voor weet je veel wat. Of je vindt uit dat de mens verantwoordelijk is voor het weer. Ik vind het zo bespottelijk. Je zou het niet zeggen, maar ik ben vroeger naar school geweest, heb ik het een en ander geleerd over het weer en hoe dat ontstaat en over klimaat en waarvan dat afhankelijk is. Ik weet niet beter dan dat het weer is net zo onbetrouwbaar als het weer, per definitie. En het klimaat ook gaat op en neer. Ook altijd zo geweest. En dat men er ineens iets anders van kan maken, is gewoon onbenul. Onbenul, overschatting van de mens, enzovoorts. Maar dat is dus wat in de praktijk dan gebeurt, omdat men God niet wil erkennen. En men moet dan de waarheid ten onder houden. God is waarheid, men redeneert hem weg, maar daarmee gaat alle waarheid weg. En dan ben je aan de leugenaar van de beginnen overgeleverd. Ik hoef me er niet over op te winden. Zo is het nou eenmaal. En het is in elk geval de laatste 2000 jaar zo. Het is niet prettig om er tegenop te lopen. Maar als christen stel je gewoon vast, ja, zo is het, zo was het, zo gaat het. En God trekt er zich niks van aan. Die zegt gewoon, mijn tijd komt nog. Hè? Psalm 2, weet je wel. De Heer zal hem bespotten, die in de hemel woont, zal lachen en dat soort dingen meer, trekt er zich niks van aan. Maar in de toekomst zal hij nederdalen. En dat is maar niet zomaar een verschijning van de Heer Jezus Christus alsnog. Maar het is een officiële komst in heerlijkheid van degene die van Gods wegen 2000 jaar geleden reeds tot koning gesteld is. Gezalfd is. En die komt in de toekomst zijn opwachting maken in heerlijkheid en komt zijn troon vestigen in Jeruzalem, dat hij voor dat doel dan toch eerst nog moet veroveren. Ik zei het toch letterlijk? Maar het was symboliek ook natuurlijk, hè? Want dat is wat David ook deed. Toen hij zijn koninkrijk vestigde. Jeruzalem veroveren en daar zijn troon neerzetten. Maar dat zal in de toekomst gebeuren, met andere woorden, waar de Heer zich nu verhoudt van de wereld als zodanig, zal hij in de toekomst alsnog zich daarmee bezighouden en een afgebroken zaak doen op de aarde. Dat wil zeggen, de draad van zijn werk aan Juda alsnog voortzetten. Die begrijp je toch hopelijk, hè? Want het werk aan de gemeente is een hemels werk, dat is niet een aards werk. Dat het uitwerking heeft op aarde, dat is zo, maar dat is niet het doel. God houdt zich niet met de wereld bezig. God houdt zich met zijn eigen werk bezig. En voor zover wij, u en ik, of wij die de waarheid zoeken in deze wereld zijn, betekent het dat als wij de Heer vinden en de Heer ons leidt en de Heer ons zegent, dat het een uitwerking heeft hier beneden op aarde. En als alle Nederlanders tot geloof zijn gekomen, vandaag zal ik maar zeggen, is dat heel goed voor Nederland. Als je maar niet denkt dat de Heer daardoor ineens een relatie heeft met Nederland. Dat heeft hij niet, hij heeft het met zijn kinderen. Hebben die nog? Nee, ik zeg het met opzet, want het schijnt dat sommigen die dingen niet uit elkaar kunnen houden. Het zijn twee verschillende dingen. Toch? Nou goed. Dat zal in de toekomst gebeuren. De Heer zal nederdalen, dat wil zeggen wederkomen. Hij zal de belofte zijn de toekomst alsnog waarmaken. En dan verschijnt hij inderdaad als de Zoon des Mensen. En met die opmerking kom ik terecht in Genesis 1. Namelijk op de zesde dag. Dan begint in vers 26. Waar staat: en God zeide, laat ons. En nou grijpen de vertalers vooruit. Ik lees het vers nooit meer zoals het er staat. Ik krijg het niet uit mijn keel. Er staat: God zeide, laat ons Adam maken. Dat is wat er staat. Adam. Laat ons Adam maken. Naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee. Toen werd het ineens meervoud. Zij heerschappij hebben. En niet hij heeft, maar zij hebben. Toen werd het ineens meervoud. En toen hebben de vertalers gedacht, maar hoe zet je Adam in het meervoud? Want God maakte er toch maar één. Dan kan het altijd nog zijn, laat ons Adamieten maken. En u weet het niet, u komt dat woord in de Bijbel niet tegen. Maar het komt vaak voor toch, dat die naam Adam gebruikt wordt en vertaald wordt met mens. Of eventueel in het meervoud met mensen. Dat had dan eerder nog mensheid moeten zijn of mensdom. Mensdom, dat is het, eigenlijk het goede woord. Maar dat doet men dan niet. Dan zegt men, ja, dat zijn de mensen. En dus vertaalt men het met mens. Ik heb al eens eerder u voorgehouden. Als je in een Bijbels-Hebreeuws woordenboek kijkt en je zoekt Adam op, dan staat erbij dat het betekent, eventueel dat het betekent mens of mensen. En dat is niet waar. Dat is niet waar. Het betekent rood. Dat staat er meestal ook wel in, hoor. Adam is het volstrekt hetzelfde als Edom. Dezelfde drie letters in het Hebreeuws. Edom, Adam, het betekent rood. Vandaar dat ook wel eens geroepen wordt. Adam betekent rode aarde. Want als je van Adam Adama maakt met een H erachter, met een vrouwelijke open uitgang erachter, dan is het de aanduiding voor de aardbodem. En dan vertaalt men het twee keer, zegt men Adam betekent rode aarde. Maar ook dat is niet waar, Adam betekent rood. En Adama, zo heette gewoon zijn moeder. Adama, het woord zegt het al. Ja. Adama. De aarde waaruit hij genomen was. Hè. Maar goed. Waar het om gaat is dit. Er staat Adam. Er is er gewoon een ander woord voor mens. Ish, Enosh. Ish is een verkorte vorm van Enosh. Mens. Adam is Adam. Dat wil zeggen, dat is die man. Het kan ook zijn de hele mispogen. Dat wil zeggen, de hele familie die uit hem voortkomt, die dan aangeduid wordt met de naam Adam. En dan is men geneigd het te vertalen met mens of mensen. En dat heeft men hier meteen gedaan. Dat is jammer, want het gaat om Adam, fundamenteel één. Hier begint trouwens ook in ditzelfde vers, dus eigenlijk niet aan de orde, maar ach, misschien toch wel. Hier begint ook de lijn van het eerstgeboorterecht. Hè? Die loopt van Adam via Abraham, Isaac, Jacob. Daarna wordt het ingewikkelder. Maar voor zover die lijn verder gaat via Juda, loopt die verder naar de Heer Jezus Christus. En die andere lijn, daar heb ik het nou niet over. Maar dat is de lijn van eerstgeboorterecht. En dat eerstgeboorterecht wordt uitgebreid omschreven. Steeds uitgebreider overigens. Dat wil zeggen, er wordt inhoud aangegeven. En wij kennen waarschijnlijk in elk geval wel ongeveer de woorden die de Heer enige malen geadresseerd heeft aan Abraham. Ik zal u tot groot volk maken. Wees vruchtbaar. Ik zal u zegenen, vermenigvuldigt u. Maar er werd ook gesproken over een koninkrijk en koningen en wat het allemaal maar mocht wezen. En als je het netjes naast elkaar, daar hebben we hier geen tijd voor. Maar als je het doe ik op een andere plaats. Maar als je het netjes naast elkaar legt, dan zie je dat de essentie van die beloften, zegeningen aan Abraham, al gegeven wordt hier in Genesis 7, 26. Het wordt alleen steeds verder toegelicht. Want het gaat uiteindelijk ook inderdaad om Adam, maar dan niet de eerste, maar de laatste. En niet al zijn afstammelingen dus, maar in het bijzonder één. En daarna het volk van die ene. Zo kom je bij Israël terecht, maar in beginsel één. En wij zouden ons realiseren dat deze uitspraken, laat ons Adam maken in ons beeld en onze gelijkenis, dat die uitspraken vervuld zijn geworden in de opstanding van de Heer Jezus Christus, want sindsdien wordt hij beschreven als beelddrager Gods. En mijn vaste volgende uitspraak is dan, en dat betekent helemaal niks, als u dat ook bent en ik ook van nature. Hoezo is dit beeld Gods? Zijn we allemaal. Maar dat is niet waar. Want wij zijn beelddragers van Adam, staat er. Nou ja, in 1 Korinthe 15 al, maar er staat natuurlijk ook in Genesis 5, even kijken, vers 3. Ongeacht of Adam de eerste beelddrager Gods was, want die passeer ik nu, daar ga ik niet op in. Maar ongeacht of hij dat nou wel of niet was, in vers 3 staat, Adam leefde 130 jaar en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth. En zo is het in elk geval gebleven, want in 1 Korinthe 15 staat dat wij van nature het beeld van de aardse mens dragen. En dat wij het beeld van die andere mens, die laatste Adam, de nieuwe mens, de hemelse mens, zouden dragen. Waarmee dan toch impliciet gezegd is dat de Heer Jezus Christus de eerste is die beantwoordt aan deze beschrijving in vers 26 van Genesis 1. Laat ons Adam maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Want de vraag wie is Christus wordt beantwoord in de eerste plaats op het allerhoogste niveau met hij is het beeld Gods. Sinds zijn opstanding uit de dood. Er wordt er ook met nadruk bij gezegd in het Nieuwe Testament, hè? Want daar staan die uitdrukkingen. Toch? Alzo hij het beeld Gods is, het uitgedrukte beeld van Gods wezen, is zij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Afschijnsel van Gods heerlijkheid, uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Daarnaast het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. De heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. 2 Korinthe 4, vers 4 denk ik. En dan in Colossense, het is des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. En ook daar in Colossense 1 staat dat hij beeld Gods is. Beeld des onzienlijken Gods, enzovoorts. En daarna staat er ook nog een keer, ook in Colossense, dus inmiddels 2 denk ik, Colossense 2, dat in hem heel de, of al de volheid Gods woont. Enzovoorts. Beelddrager Gods. En van ons staat dat wij veranderd worden naar het beeld van Gods Zoon. De Romeinenbrief. Enzovoorts. Ik bedoel, dat zijn duidelijke dingen. Dat ze niet stroken met gangbare opvattingen, ja hoor eens, daar moet je niet voor bij mij wezen. Daar kan ik ook niks aan doen. Het is gewoon wat de Bijbel leert. Zoek het maar op in je Bijbel. Dit is wat de Bijbel erover leert. Dat zeg ik gewoon glashard. Dat kan iedereen daarin vinden. Dat is duidelijk genoeg. Tenzij dan dat je niet bereid bent om hè? Dan laat ik zeggen, tenzij dan dat je daar niet voor open staat, omdat je van jezelf het idee had dat je bij je geboorte al beeld Gods was. Of althans na je puberteit. Nou ja, weet ik veel. Maar laat ons mensen maken, laat ons Adam maken. Dat het daarmee een meervoud wordt, kan meerdere redenen hebben. Maar in elk geval, het hoeft geen probleem te zijn. Want in Romeinen hoofdstuk 5, maar daar hebben we best wel gestaan hoor, in de afgelopen reeks. In Romeinen hoofdstuk 5 wordt gezegd dat zoals Adam aan het hoofd staat van de oude mensheid, en die oude mensheid beelddrager is van Adam, zo staat de Heer Jezus Christus aan het hoofd van een nieuwe mensheid, namelijk van wedergeboren mensen, waarvan wij tot in onze dagen de eerstelingen zijn. Er komt nog veel meer. Dus het wordt daarna toch een meervoud. Die hebben we toch? Daarom heten wij ook christenen. Wij waren Adamieten van nature. Omdat we in Adam waren. Maar nu zijn wij in Christus en heten wij christenen. Niet omdat we aanhangers zijn van een bepaalde religie, maar omdat we wedergeboren zijn en langs die weg het leven van Christus hebben ontvangen. Want we zijn in Christus één plant met hem geworden, met hem opgewekt uit de dood. En ook met hem hebben wij afgelegd aangaande de vorige wandeling de oude mens. Die uitdrukking staat over Christus, hoor, overigens. Ook in Colossense. Efeze. Nee, allebei, denk ik. We hebben van Christus geleerd dat we zouden afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens, enzovoorts. Ja, vlees. Adam dus. Om een nieuwe mens, om een nieuwe Adam te worden. Dat moet toch langzamerhand bekende, dus trouwens tamelijk orthodox hoor, ook bekende Bijbelse waarheid zijn. Maar waar het om gaat is dit, dat de mens geïntroduceerd wordt op deze zesde dag. Maar u weet wie er geïntroduceerd wordt in de zesde bedeling. Deze mens, Adam, dat wil zeggen de laatste Adam, zijnde die Adam die inderdaad het beeld Gods is. Die het uitgedrukte beeld is van Gods wezen en het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Want zijn wederkomst wordt uitdrukkelijk genoemd zijn komst in heerlijkheid. Geassocieerd met de heerlijkheid van de enig geborene, dat slaat op eerst geboorterecht, van de Vader, enzovoorts. Met andere woorden, hier in Genesis 1, vers 26, wordt de komst van Christus geïmpliceerd. Ik persoonlijk ben geneigd te denken dat er in de eerste plaats gesproken wordt over de komst van de Messias en dat de schepping van Adam geïmpliceerd wordt. Volgt u mij nog? Of moet ik het platter zeggen? Zo goed. Wat platter gezegd, er wordt gesproken over de schepping van de mens, maar terwijl er over gesproken wordt, wordt in ieder geval gedacht aan de tweede mens, de laatste Adam. En dat is ook de inhoud van de titel Zoon des Mensen, Zoon van Adam. En waar hij, de Heer Jezus Christus, de definitieve is, met eeuwig levens, opgewekt uit de dood, zodanig dat de dood niet meer over hem heerst. Romeinen 6, aangezien dat zo is, heet hij dus niet maar de tweede Adam, maar ook de laatste Adam. Maar waarom Adam? Dat is ontleend gewoon aan dit vers. En onderweg wordt bij gelegenheid de vraag gesteld, wie is toch die mens? Wie is toch die zoon des mensen? Die over de werken van Gods handen zou gesteld worden. Psalm 8. En nog zo wat, hè. Daniel 7 is trouwens ook een mooi in dat verband, hè. De mensenzoon. Aan wie gegeven zou worden al het oordeel. Die over heel de aardbodem, die heel de aardbodem zou oordelen. Handelingen 17. En die voor dat doel van Gods wegen uit de dood werd opgewekt. Maar wie zou er over heel de aardbodem regeren, heersen? Wie zou heel de aardbodem onderwerpen? Ja, deze Adam. Want over hem staat het, hè? Naar Gods beeld, gelijkenis, heerschappij hebben over de vis in de zee, over het gevolg door de zeemels, over het vee, over de gehele aarde. En al wat daarin is. En over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God zegende hen, vers 28, en zeide: wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervul de aarde. Dat zijn woorden die letterlijk herhaald zijn geworden, soms meer dan één keer, aan Abraham, Isaac en Jacob. Implicerend dat Adam zelf dat nooit gedaan heeft, maar dat wist u al. En de vraag is, maar wie gaat het dan wel doen? Dan volg je dus de erfgenamen, degene die van Gods wegen in ieder geval dat eerst geboorterecht hebben ontvangen. En dan kom je na 26 generaties terecht bij Abraham, meen ik. Klopt wel, dat kan niet kloppen. Maar goed, dat doet er dan niet. Kom je na vele generaties, kom je terecht bij Abraham. Ik zal straks uitrekenen even weer. Kom je terecht bij Abraham en dan Isaac, Jacob en zo verder. Een lijn die voortgezet wordt via Juda naar de Heer Jezus Christus uiteraard. En dat is waar het om gaat. Maar straks breekt die zesde bedeling aan. En wie verschijnt daar? Deze Adam. Dat wil zeggen, volgens deze beschrijving als beelddrager Gods, die inderdaad dan ook daadwerkelijk de aarde zal onderwerpen en daar overheersen. Daartoe komt hij neder, Jered, daalt hij af, om orde op zaken te stellen in deze wereld. Op de zesde dag, de schepping van de mens. Maar u weet dat zes het getal is ter aanduiding van de mens in de Bijbel. Maar misschien bent u er niet aan gewend dat die mens dan toch in de eerste plaats niet is het beest, dan wel de antichrist, maar Christus zelf. Want wij kennen het getal 6 natuurlijk uit Openbaring, wat was het ook alweer, 14 geloof ik. Het getal zijns naams enzovoorts. In Openbaring 13 moet dat zijn. Het einde, het laatste vers van Openbaring 13. De laatste woorden van Openbaring 13. Hier is de wijsheid die het verstand heeft. Rekenen het getal van het beest. Er zijn meer dingen in de Bijbel. Die moet je zelf uitzoeken. Je verstand gebruiken. Narekenen, soms, in dit geval ook. Die rekenen het getal van het beest, want het is het getal eens mensen. Of gewoon een menselijk getal. En zijn getal is 666, want 6 staat voor de mens, nou eenmaal. Ontleend in hoge mate aan dat de mens geschapen is op de zesde dag, maar ook in hoge mate aan de betekenis van de zes als zodanig. Maar daar heb ik het nou nog even niet over gehad. Voor wie denkt dat het getal 666 het getal is specifiek van wat de antichrist heet, moet ik u zeggen dat datzelfde getal 666, ik ben het ijverig aan het zoeken in mijn eigen aantekeningen, er staat er niet eens in, geloof ik. Dat het getal 666 in de Bijbel eerder genoemd wordt in 1 Koningen hoofdstuk 10, vers 14. En daar heeft het van doen met Salomo. Het gewicht nu van het goud dat voor Salomo op een jaar inkwam, was 666 talenten goud. Ik weet dat het op een andere plaats ook nog ergens staat. Maar dat doet er nou niet zoveel toe. 666 talenten goud in verband met Salomo. Het getal wordt hier geïntroduceerd in 1 Koningen 10. Staat in relatie tot Salomo. Maar Salomo is in zijn dagen de drager van de titel. Dat wil zeggen van het eerstgeboorterecht. Van de titel, zoon des mensen, dus in de praktijk. Hij is de erfgenaam van Adam en daarmee aan de andere kant, in de andere richting dus, de erflater, dat wil zeggen stamvader van de Heer Jezus. Nou, dat ik nou begin te stotteren is gewoon omdat ik probeer niet te zeggen dat de Heer Jezus van Salomo afstamde, want dat was niet zo. Maar het is wel degelijk zo dat de Heer Jezus zoon van Salomo is in de zin van dat hij zijn koninkrijk erft. In de zin van erfrecht, troonsrechten, is het gewoon een en dezelfde doorlopende lijn. Maar u weet, die lijn van Salomo die stierf uit in de dagen van de Babylonische ballingschap bij Jechonias. Dat was de laatste generatie van dat huis en daarna ging het troonsrechten eventueel gingen over naar Sealtiel in het Oude Testament en vandaar naar Zerubabel, maar Sealtiel stamt niet van Jechonias en dus van Salomo af, maar van Nathan, de broer van Salomo, zoon eveneens van David en Batseba. Het is niet algemeen bekend, maar ja, als je de Bijbel leest, vind je het niet. Als je de Bijbel onderzoekt, vind je het direct. Maar goed, daar ging het me niet om. Waar het me om gaat, is dat Salomo in hoge mate een type is van de Heer Jezus Christus. Als zoon van David, als directe zoon van David, is hij een beeld van de uiteindelijke zoon van David. Op dezelfde wijze als dat Isaac als zoon van Abraham een type is van het uiteindelijke zaad van Abraham, het welk is Christus, met dank aan Galaten 3. En ook op dezelfde wijze als dat Eleazar als zoon van Aaron dus een type is van Christus, de tweede hoge priester, maar nu naar de ordening van Melchizedek, tweede hoge priesterschap om zo te zeggen. Datzelfde beginsel is dat. En Salomo, al was het maar via zijn naam, is uiteraard een voorafschaduwing van de grote vredevorst. En aan hem wordt dat getal 666 gehangen. Ik zeg het wat ongelukkig, maar het wordt hier bij zijn naam geïntroduceerd. En voor zover die getallen in diezelfde vorm, die 3x6 achter elkaar, van toepassing is op het beest uit Openbaring 13, komt het gewoon omdat dat gaat over antichrist en dus over degene die de troon van Christus claimt en die zich boven hem stelt, die ook duidelijk op aarde komt als mens en daarna hier op aarde claimt om macht te hebben over de hele aardbodem en over alle volkeren enzovoorts. En daar hoort het getal 6 nou eenmaal bij. En als je het getal volgt de Bijbel door, dan heeft het soms geen duidelijke betekenis. Dat is dikwijls zo. Maar in vele gevallen waar juist een betekenis zou moeten zijn, vind je die dan dus ook meteen, hè? Omdat je geleerd hebt dat ze slaat op de mens, op de zoon des mensen, dus in hoogste instantie. En dus op Christus. Niet alleen als de koning, maar in het bijzonder ook als de hoge priester. En dan vestig ik maar weer de aandacht op dat normaal gesproken daar eigenlijk geen onderscheid tussen bestaat. Want de koning is hoge priester en de hoge priester is koning. Behalve onder het oud-testamentische priesterschap in Israël. Daar zijn die dingen van elkaar gescheiden. Via de zegeningen van Abraham, Isaac en Jacob komen wij terecht bij het merkwaardige verschijnsel dat het eerstgeboorterecht weliswaar blijft bestaan, maar dat er twee dingen van afgenomen worden. Het ene is het koningschap, want dat wordt gegeven aan Juda. Het andere is het priesterschap, want dat wordt gegeven aan Levi en het eerstgeboorterecht blijft bij Jozef. Wordt gegeven aan Jozef. Ja, het is ingewikkelder dan ik het nu zeg, maar dit is het resultaat, hè? En zo staat het ook in 1 Kronieken 5 vers 1 samengevat, dus die is makkelijk genoeg. Maar dat is niet de regel, dat is de uitzondering. De regel is dat de koning priester is en de priester is koning. En zo was het dus ook bij Melchizedek. hoewel dat misschien niet het goede voorbeeld is. Dan zeg ik, nou ja, dan was het zo bij Jetro. Kent u Jetro nog? Schoonvader van Mozes, ja. Hij was priester, staat er. Maar Jetro betekent kroon. Jeter is een kroon. Hij was koning en priester. Dat is de normale gang van zaken. Het hoofd van het volk, de oudste van de familie om zo te zeggen, het hoofd van het volk. Met betrekking tot politieke zaken, maar net zo goed met betrekking tot religieuze zaken. En vandaar dat als de heerschappij van de wet definitief beëindigd wordt en het nieuwe verbond aanbreekt, ook over Israël, dan komen die dingen weer bij elkaar in één persoon. In de persoon van de Heer Jezus namelijk. En daartussen zit natuurlijk een heel verhaal, maar daar gaat het vandaag niet over. Maar 6 is het getal van de mens. Daarmee van de zoon des mensen. Je vindt die 6. Ja, ik heb hier een hele lijst met waar allemaal een 6 voorkomt. Maar ik kan ze wel noemen. Maar van veel van die schriftplaatsen heb ik weinig te zeggen. Overigens, Jacob diende Laban 6 jaren in Egypte. Noach was 600 bij de zonvloed. 600.000 man trokken uit Egypte. 600.000 wagens van het leger van Farao. En dat soort dingen meer. Ik bedoel, ja, dubbel manna op de 6e dag. Van de week en noem maar op. Daar zit allemaal wel een verhaal aan vast. 6 dagen om de stad lopen. Nee, 1 keer dan. Hè. De 7e dag deed men het ook, maar toen 7 keer. Ja. Noem maar wat. Maar heel interessant wordt het bij bijvoorbeeld nummer 35, waar we de instelling vinden van de vrijsteden in Israël. Dit is typologie, hè? Sowieso. Hè? Getal 6, overdrachtelijke betekenis daarvan. Maar in Israël werden 6 steden gegeven aan de Levieten. Wat vreemd is, want de Levieten zouden geen onroerend goed hebben. Kregen geen erfenis in het land. Het land werd verdeeld in 12 delen. En dus was er 1 tekort. Want er waren 13 stammen uiteindelijk. Maar Levi kreeg geen grondgebied. De stam van Levi zou wonen verspreid onder de andere stammen van Israël. Maar Levi kreeg wel degelijk 6 steden. 3 aan elke zijde van de Jordaan. En door het hele land, staat er allemaal echt hoor, door het hele land moesten wegwijzers staan naar de dichtstbijzijnde Levitische stad, want die Levitische steden, die 6 waren de zogenaamde vrijsteden. Dat is het verhaal van dat als iemand met een bijltje gehakt had, ja goed, dan als iemand dood door schuld kon worden verweten, niet met opzet, maar door een fout, nalatigheid, wat het maar was. Dan was hij weliswaar schuldig. Want anders heet het ook niet dood door schuld. Dat is het Nederlandse recht trouwens ook zo. Maar dan was hij dus doodschuldig. En dan mocht het hoofd van de familie van het slachtoffer, die mocht hem om zeep helpen. Bloedwraak was dat. En dat gebeurde dan door de bloedwreker. Het aardige is dat het woord bloedwreker is hetzelfde als losser hoor. Goel. Het is het hoofd van de familie namelijk. Die de familie in rechten kan vertegenwoordigen. Daarom kon hij lossen, maar was hij ook verantwoordelijk voor de bloedwraak. En wij hebben daar geen woord voor, dus we moeten in de vertaling een beetje aanklungelen. Maar niettemin, als iemand dood door schuld verweten kon worden, dan is de enige manier om aan de wraak van de bloedwreker te ontkomen, was te vluchten naar de vrijstad. Daar wachtte hem dan wel een proces overigens. Maar daar was hij dan vrij. Als het echt niet met opzet was, als het echt was alleen dood door schuld, dan kon hij niet veroordeeld worden, maar dat gold alleen binnen de vrijstad. Dat wil zeggen, daar moest hij dus blijven wonen. En dan was hij vrij van de wraak van de bloedwreker. En waar het over gaat, profetisch, is heel eenvoudig. Het Joodse volk kan dood door schuld verweten worden. Zij wisten niet wat zij deden, maar zij deden het wel. En het wordt hen ook verweten, dat wil zeggen, dat staat ook gewoon in de Bijbel. Die gij gekruist hebt, gij hebt hem gekruist, dat is bij herhaling, met name in Handelingen. En de enige plaats om aan de wraak van de bloedwreker te ontkomen is de vrijstad, maar de vrijstad is de gemeente. En dat is weer het lichaam van Christus. Dat wil zeggen, men zou tot geloof komen om vrij te zijn van de wraak van de Heer zelf, uiteraard, van God zelf. De vrijsteden zijn een beeld van de gemeente, maar waarom zes? Ja, zes is het getal van de mens en daarmee van de mens bij uitstek. Dat wil zeggen, de Heer Jezus Christus. En dan staan we tot de vraag, waarom zes? En zo zijn er nog wel een paar. We waren trouwens toch, heb je 1 Koningen 10 nog open liggen trouwens, of niet? Vers 19, vers 18. Nog maakte de koning een grote elpenbenen troon, een troon van tandjes. Hè? Ja. Een grote elpenbenen troon. En hij overtoog dezelfde met dicht goud. Deze troon had 6 trappen. Als je voor de koning staat, dan zie je de 6 voor je. Zes treden de troon op. Waarom 6? Ja, het is de zoon des mensen. Uitgedrukt in die trap. Het meest bekende is trouwens wat men gewoonlijk noemt de Davidster, maar wat net zo goed bekend is als het zegel van Salomo. De zespuntige ster. En als u mij vraagt, als er zoiets bestaat als het teken van de zoon des mensen in de betekenis van een logo, een beeldmerk, dan is het dat. Niet een kruis. Dat is een 4 trouwens. En 4, dat weet u nog, spreekt over vergankelijkheid en dood. Maar als er een teken bestaat van de zoon des mensen, aan wie heel de aardbodem zou onderworpen, een man die de aardbodem zou, rechtvaardiglijk zou oordelen, weer Handelingen 17, als hij dan al zo'n embleem heeft, dat bijbels verantwoord is, is het dat embleem dus de zespuntige ster. Het is de uitbeelding van het getal 6. Afgezien van die 2 driehoeken door elkaar, dat ga ik allemaal nou niet uitleggen. Dat vind ik te ver van het onderwerp af. Maar dat is wat het is. Het is het teken van, niet maar van Salomo of van David, maar gewoon van Adam. Het getal van de mens. Bij uitstek. Wat zal ik nog eens noemen? Als er sprake is van de verheerlijking op de berg, waarbij de 3 van de discipelen de Heer in heerlijkheid zien, staat er in 2 verschillende verslagen van de gebeurtenis, staat het was na 6 dagen. Ja, ik heb het laatst uitgelegd, want er is nog een verslag en daarin staat na 8 dagen, zodat als je het historisch wil weten, dan kom je dus toch terecht bij 7 dagen, gewoon een week. Waarbij 8 is de inclusieve rekenwijze. Je rekent vandaag mee, de laatste dag ook. En 6 is de exclusieve rekenwijze. Je rekent vandaag niet mee en de laatste dag ook niet, alleen wat ertussen zit. Dat heet exclusief. Je moet het weten. En als je 2 verschillende verslagen hebt en de een zegt 6 en de ander zegt 8, dan weet je dat wij zouden zeggen het is 7 dagen, het is gewoon een week. En alle andere gevallen moet uit verband blijken of uit parallelle schriftgedeelten of het de exclusieve of de inclusieve rekenwijze is. En dan heb je er nog 1 tussenin. De eerste wordt wel meegeteld en de laatste niet, of andersom. Want na 2 dagen is op de 3e dag. En na 3 dagen is ook op de 3e dag. Dat is voor wiskundigen niet meer kloppend te krijgen, maar zo wiskundig zijn wij niet. Het zijn gewoon 2 verschillende rekenwijzen. En de echte exclusieve rekenwijze is gewoon na één dag. Want hoeveel dagen zitten er tussen de Goede Vrijdag en de Eerste Paasdag? Alleen die zaterdag. Het is maar hoe je rekent. Als je dat niet afspreekt, ja, dan wordt het vaag. Dan weet je het niet. Maar dat er staat twee keer na zes dagen, dan de Heer ermee naar een hoge berg enzovoort. Dan vraag je dus toch af, maar waarom wordt die rekenwijze dan gebruikt? En het antwoord is omdat zes van doen heeft met de Zoon des Mensen. En hij werd daar op die berg verheerlijkt, dat wil zeggen, werd daar getoond als de verheerlijkte Zoon des Mensen, op voorhand. Als een uitbeelding van de situatie in onze tegenwoordige bedeling, uiteraard. Hè? Enzovoorts. Je kan toch niet zeggen dat het iets met de antichrist te maken had, of wel? Ja, maar die kan wel met 8 houden. Hij heeft er 9. Dus het wordt toch een beetje ingewikkeld. Zit er nog één opzij?
Nee, maar dat...
Ja, wij noemen het een 7-armige kandelaar. Maar anderen zouden zeggen, nee, het is 1 stam en er zijn 6 armen aan. 2 mond 3, ja. Het is maar hoe je het formuleert. Moet je wat beter uitleggen. En de zogenaamde 8-armige kandelaar heeft er 9. Want er zit er in het midden nog één opzij.
Oh,
okay. De dienaar, ja. Dat maakt het ingewikkeld. Maar goed. 6 kom je, het valt niet op, maar in het Nieuwe Testament kom je de 6 tegen als de afstand tussen Johannes de Doper, die zei, na mij komt één, die is meer dan ik, maar hij kwam 6 maanden later. En dat wordt ook uitdrukkelijk genoemd. Wat dacht u trouwens van de, dat is een hele mooie, in Johannes 2, de bruiloft te Kana. Er waren die watervaten met reten, weet u wel. Maar goed, die watervaten, elk houdende 2 of 3 met reten. Hoeveel watervaten waren het? Dat is duidelijk dus, hè? 6. Want waar gaat het over? Over de mens. Die vaten zijn een beeld van de mens, de mensheid. Een mens, maakt me niet uit. Maakt ook niet uit of er nou 2 of 3 in gaat. Maakt niet uit hoe groot die is en hoeveel erin kan. Maar de bedoeling was wel dat de mens gevuld wordt met het woord van God. Waarvan het water de uitbeelding is. En van Gods wegen wordt ervoor gezorgd dat dat water wijn wordt. Dat wil zeggen nieuw leven wordt, om zo te zeggen. Maar 6 stenen watervaten. Ik heb het trouwens nog even 2 hoofdstukken verder in het Johannesevangelie. Ontmoeten wij de Samaritaanse vrouw. Ik kan het niet laten. Ontmoeten wij de Samaritaanse vrouw nabij het stuk land dat Jacob aan Jozef gegeven had. Want daar ging het me niet om. Maar dat schiet me te binnen terwijl ik zeg ontmoeting. En dan, waar was dat? Bij Sichem. Nabij het stuk land dat Jacob aan Jozef gegeven had. Wanneer was dat Jacob dat stuk land aan Jozef gaf? Dat was nadat hij de zegeningen had uitgesproken, eerst geboorterecht. Had zegen had gegeven aan Efraïm en Manasse, langs Jozef heen om zo te zeggen, Genesis 48. En voordat Jacob daarna al die broers bij elkaar roept om vervolgens Ruben te onterven en Juda het koningschap toe te zeggen en wat het allemaal wel was, zegt dit, roept Jozef, want hij sprak over Efraïm en Manasse. En dan roept hij Jozef, hij zegt, ik heb voor jou nog een stuk land, daar en daar heb ik gekocht, dat heb ik met mijn boog en op de Ammonieten veroverd, en dat is voor jou. En wat het ermee te maken heeft, ongeacht wat voor land het is, als in Johannes 4, zonder enige aanleiding, terwijl het met het verhaal niets te maken heeft of schijnt te hebben, dat stuk land genoemd wordt van Jozef, wat is daar dan de bedoeling van? Dit is een leuke. Historisch kan je er niks van zeggen. Typologisch naar mijn weten ook niet. Wat hou je dan nog over? Associatie. God heeft voortijds veelmaal en op verschillende wijzen tot de vaderen gesproken. Daar is letterlijke taal bij, daar is overdrachtelijke taal bij, zijn beelden bij. Maar een van de belangrijke dingen is ook associatie. Het heeft wellicht niks met elkaar te maken, maar als je in Johannes 4 leest over de Samaritaanse vrouw en je bestudeert het, dan moet je dus de eerstgeboorterechtzegen aan Efraïm en Manasse en Jozef en Ruben, die volgt daarna meteen, moet je dus nazoeken, want daar staat het. En daarna wordt de vraag, maar wat heeft de Samaritaanse vrouw met de zegen van eerstgeboorterecht te maken? Het hele woord komt dus niet voor, maar dit is associatie. Dat wil zeggen, je vindt aanknopingspunten. Je vindt verwijzingen die tot doel hebben om schrift met schrift te vergelijken en naast elkaar te leggen. Wat leg je dan naast elkaar? Hoe moet je dat vergelijken? Nou, zo. Zie? Het noemen van iets, hé. Hey. Dat is een verwijzing. Er staat niet zie Genesis 48. Want er staat ook niet bij. Dit heeft iets met eerstgeboorterecht te maken. Want er staat. Het was bij het stuk land dat Jacob aan Jozef gaf. Zodat het hele verhaal van. Dat Jozef via Efraïm en Manasse gezegend werd. En eerstgeboorterecht ontving. Dat heeft iets van doen met het bezoek van de Heer Jezus aan de Samaritaanse vrouw. Wat dan? Nou, dat is niet moeilijk. Het eerstgeboorterecht van de stammen van Israël kwam bij Efraïm terecht. Dat is dus bij de 10 stammen van Israël. En Samaria was daar de hoofdstad van. En wat je geïllustreerd vindt in Johannes 4... is dat de zegeningen niet terechtkomen bij Juda, maar bij Efraïm. Dat wil zeggen niet bij het Joodse volk, bij Jeruzalem, maar bij Samaria. En dit is symboliek. Die geschiedenis. Maar... het zit aan elkaar geknoopt, met name, nou ja, via de naam Samaria natuurlijk ook. Maar via die erfenis, speciale erfenis voor Jozef. En daarna zeg ik, maar die wordt ook niet alleen genoemd trouwens in Genesis 48, maar nog een paar plaatsen. Maar goed, daar wil ik het niet over hebben. Ik wilde heel wat anders zeggen. Ik wilde zeggen, hoe laat was het eigenlijk toen... toen de Heer en de Samaritaanse vrouw... elkaar ontmoeten bij de bron, de put van Jacob. Het zal wel de zesde uur wezen. Ja, u gaat toch vooruit. Ja. Het zal wel de zesde uur wezen. Het was omtrent de zesde uren. Of de omtrent zal er niet staan, want het is na. Zat er wel? Oh. Ja, dat dacht ik ook, maar ik denk omtrent, dat zegt Lucas altijd, dus dat zal wel niet. Maar het was omtrent de zesde, staat er dus wel vooruit. Zesde uur, wat het heeft van doen met de zoon des mensen, de Messias, die wordt ook geïntroduceerd in dat schriftgedeelte als degene die eeuwig leven kon brengen enzovoorts. En die ook de verborgenheden van God zou komen openbaren. Die zal ons alles verkondigen, zei de Samaritaanse vrouw enzovoorts. Die heb je toch? Er zitten allerlei knopen zijn dat. Hoezo zes? Hoezo het land van Jozef? Maar zes is de zoon des mensen. En dat is de eerstgeborene. Dat is dan Christus die niet uit de stam van Efraïm was. Maar dat ga ik nou niet uitleggen, hè. Dat neemt trouwens ook wat meer tijd. Maar het gaat erom dat je daarna ineens die dagen... die getallen kunt plaatsen. Het was trouwens ook duisternis vanaf de zesde uren. Tijdens de kruisiging van de Heer Jezus. Zo van, dat is de zoon des mensen, maar nou gaat het licht uit. Toen werd het duister. En als u mij vraagt, het is nog steeds duister in de wereld. Maar dan overdrachtelijk, want ik denk dat die drie uren van duisternis net zo goed uitbeelding zijn van de duisternis van de wereld in onze tegenwoordige tijd. En daarmee van het rijk der duisternis, waar wij ons niks van aan hoeven te trekken, want wij zijn... kinderen des lichts, kinderen des daags, en wij zijn getrokken... uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, enzovoorts. Zie? Maar dat die zes dus iets van doen heeft met de Messias, met de mens, dat is inderdaad zo. En dat is weer zo, omdat, maar daar moet ik het volgende keer over hebben, omdat de zes is in het Hebreeuws de waf. Dat is de, dat wordt vertaald met een haak. Ik kom de volgende keer op terug. Maar het is niet zomaar een haak, het is een dubbele haak. Dat wil zeggen, een waf is een symmetrische haak. Zo. Een vleeshaak. Ik heb jarenlang naast een slager gewoond. Waaronder een die ook nog zelf slachtte, dus ik weet hoe die dingen eruit zien. Maar goed, dat wil zeggen, hij haakt aan weerszijden. En het idee is dan ook dat de zes verbinding brengt. Twee partijen bij elkaar brengt. En het kortste wat ik ervan kan zeggen is dit. Die haak, die verbinding, dat is Christus zelf. Hij is de middelaar tussen God en de mens. Met dank aan de brief van Timotheus. En anders, hij is degene die de wereld met God verzoent. Of beter, God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hij, Christus de zes, is degene die inderdaad die verbinding tot stand brengt. Het is dan ook wel aardig om vast te stellen dat dat ene cijfer of die ene letter, die waf, in het Hebreeuws fungeert als het universele voegwoord. Hij voegt namelijk samen. U kent de uitdrukking woestheid en ledigheid? Ja. Tohu, wa, bohu en wa, dat is die letter waf, dat is die ene letter. En dan nog wat. Hij staat aan het volgende woord vast. Dus je leest maar twee woorden. Als je Hebreeuws leest. To wabo. Want hij zit eraan vast. En van de ene kant uit haakt hij naar de andere. Brengt de verbinding tot stand. Hetgeen een beschrijving is van de functie van Christus zelf. En daarvan afgeleid van de mens als zodanig. Maar goed, zoals gezegd, daarover hebben wij het weer de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat we in alle vrijmoedigheid tot u mogen en kunnen naderen door de middelaar van het nieuwe verband. Wij danken u dat wij met u verzoend zijn geworden doorheen de dood van uw zoon. En dat wij in hem geplaatst zijn en in hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Wij danken u ook dat u ons wilt leiden in heel uw waarheid en uw verborgenheden ook aan ons wilt openbaren. We danken u daarom dat waar wij verstandelijk acht geven op uw woord en deze schriften onderzoeken, dat u ons daarin leiden wilt. Opdat we zouden komen tot kennis van u. Opdat we zouden de waarheid niet alleen zouden aanvaarden, maar de waarheid ook zouden verstaan. En opdat we daardoor vrijgemaakt zouden worden. Wij danken u daarom dat we ook vanavond datzelfde woord mochten openen. Ons bezig mochten houden met deze oude woorden die ons zal spreken over zaken, over dingen die nog in de toekomst moeten plaatsvinden, maar die u hebt aangekondigd. Wij danken u daarom ook dat wij mogen uitzien naar de verschijning in heerlijkheid van deze mens die u hebt opgewekt uit de dood en gesteld hebt aan uw rechterhand als uw zoon, maar die we ook mogen verwachten in de toekomst als de zoon van David die alsnog zijn troon zal opeisen. Wij danken u voor dat uitzicht dat we hebben. Uitzicht ver over de vergankelijkheid van ons eigen leven heen. De uitzicht op de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. En onderweg daarnaartoe mogen wij leven in afhankelijkheid van u en in bijzonder ook gewijd aan uw dienst. En daarom vragen we u ook in overeenstemming met datzelfde woord of u uw naam in ons wil verheerlijken. Door uw kracht en door uw genade en door uw geest om Christus wil. Amen.